Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen, gemeente, op Psalm 95, vers 1 en 2. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, het Godgewijde zang ontmoeten. En het tweede, de Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. 1 en 2 van 95. We beleiden ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we Psalm 40, het vierde vers, brandoffer en nog offer voor de schuld. We zingen deze psalm omdat de Heer Jezus gekomen is op aarde onder de wet. Zo zullen we straks horen. Vandaar dat we deze psalm met elkaar zingen. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen, uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria, en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel en zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde hebben zal. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. De schriftlezing vindt u in Galaten 3. We beginnen te lezen bij vers 19 en lezen door tot en met vers 7 van hoofdstuk 4. Dus Galaten 3, vers 19 tot en met 4, vers 7. Daar lezen wij het woord van God. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Totdat het zaad zou gekomen zijn. Wie het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand van de middelaar. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zijn verre. Want indien er één wet gegeven was die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus de gelovigen zou gegeven worden. Toch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zit allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw. Want gij zijt allen één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten. Die roept Abba, Vader. Zo zijt gij dan niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de preek vindt u in Galaten 4, vers 4 en 5. Deze woorden, maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Laten we de Heere bidden om zijn zegen. Heilige Heer in de hemel, opnieuw brengt u ons samen rond uw woord als gemeente, verbonden met anderen thuis, samengekomen met diverse gasten, familieleden, bekenden. We naderen tot u, Heere, om te aanbidden die koning. Die koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. Israëls Heere, de rotsteen van ons heil. En dat bent u, Heere, en zo bent u. En Heere, we hebben het gezongen. Vanmorgen, na de dienst, over dat aanbidden. En we hebben het gezongen over dat ontmoeten, het God gewijde zang. We hebben gehoord over de herders die kwamen om te aanbidden. Die het kindeke vonden. En Heere, we bidden om de Heilige Geest en om het werk van uw geest. De geest van dat kind van Bethlehem. Of u het wil geven deze avond, dat er aanbeden mag worden. Ja, dat u aanbeden mag worden. Want de aangrijpende werkelijkheid is dat we hoe dan ook aanbidden. Of onszelf, de wereld, de godsdienst, de zonde wellicht. Of u, Heer Jezus. En daar bidden we om. Of u dat wil geven, dat ene nodige. Dat het werkelijk tot een wederkerige ontmoeting mag komen. Want die ontmoeting met u, die vindt plaats, Heere. Omdat u voor ons staat in het woord. Christus onder u gekruisigd, zo schrijft uw knecht en kind Paulus aan de Galaten. Een werkelijkheid die niet afhangt van de woorden van een dominee, de gaven van een dominee. Maar van het feit dat u zich van dat middel bedient. De dwaasheid van de prediking. En daarom bidden we, Heere, laat het geen eenzijdige ontmoeting worden. Dat u er wel was, met uw milde handen, met uw vriendelijke ogen, met uw volbrachte werk als Heere, als koning, als rotssteen van het heil. Maar dat wij, hoewel we wel in de kerk zitten, het niet zagen. Er geen oog voor hadden. Geen hart om te aanbidden. Geen armen om te omhelzen. Geen knieën om te buigen. Heren, we moeten u belijden dat dat niet bij ons te vinden is. Dat het hart van nature afkerig is en dat die armen wel omhelzen, maar niet u. En dat die knieën wel buigen, maar niet voor u. Heren, wilt u het schenken? En wilt u het werken door middel van de prediking en onder de prediking zalig maken? En wilt u trekken, Heren? Ook als u mogen kennen. Dat we steeds meer mogen zien in die rotssteen van het heil, Israëls Heere. En dat we steeds kleiner mogen worden. En dat de tonen van lof steeds dieper worden. Steeds hoger gestemd door uw genade. Ja, Heere, zou u zo willen werken op en onder de kansel. Geef het aan onze jonge mensen, aan de kinderen. Dat ze onder de indruk mogen raken van uw zondaarsliefde. En dat ze zullen beseffen, één ding is nodig. Het knielen voor u, Heer Jezus Christus. Het kennen van u. Het zoeken van u. Het leven met u. Dat het daarom gaat in de kerk. En dat het daarom gaat in het leven. Omdat het leven ons Christus mag worden. En dan, eenmaal, het sterven gewin. Heren, wilt u alles wegnemen wat in de weg staat. Al het onze afbreken. En wilt u onze zonde genadig vergeven, Heren. Ontferm u over ons als gemeente. Ontferm u over diegenen die er niet zijn, omdat ze elders zijn op deze dag van gedenken. Zegen het woord wat ook dan gehoord en gebracht wordt, Heere. Zegen uw woord over heel deze wereld. En geeft u vrede op aarde, vrede door het bloed van het kruis. We bidden voor deze wereld. Een wereld in nood. Een wereld vol wonden en bloedvergieten en zonden en ongerechtigheid die ten hemel schreiend is. Een wereld waar u onteerd wordt. Een wereld waarin de overste van deze wereld tekeer gaat. De overste van de macht der lucht. Heere, we bidden, verbreek u zijn werk. En kom, Heere Jezus. Ja, kom spoedig. En geef verlangen, Heere. Geef verlangen in het hart van uw kinderen naar uw komst. En wilt u ze nog trekken? Zij die zalig moeten worden en zullen worden. Ook onder ons en van ons. Van onze kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Heere, denk aan uw verbond. Denk aan allen die ooit hier zijn gedoopt en niet meer onder het woord komen. Heere, wilt u wonderen doen? En wilt u redenen nemen uit uzelf? Zie zo in genade op ons neer, Heere. Wees met allen die een taak hebben deze dienst. Ja, verheerlijk zo uw grote naam. Wij bidden het van u om Jezus wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 26. 26, vers 1 en vers 3. O Heer, doe gij mij recht. Ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. En het derde, uw goedertierenheid die zich alom verspreidt. Een psalm van David, maar die ten diepste alleen maar door de Heere Jezus gezongen kan worden. En hij heeft onder de wet oprecht, volmaakt, gewandeld, geleefd, vertrouwd. Psalm 26, 1 en 3. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. We zingen naar de preek uit het Gebed des Heren, het eerste en het negende vers. O Allerhoogste Majesteit en want U is het Koninkrijk, o Heer. Gemeente, op de eerste kerstdag wordt er vaak gepreekt uit de evangeliën. Matthäus, Lucas, Johannes. Dat is prachtig natuurlijk. Maar we moeten wel bedenken dat die evangeliën er niet altijd zijn geweest. Toen Paulus bijvoorbeeld op zendingsreis ging, toen had hij geen boekrol van Lucas bij zich. En helemaal geen boekrol van Johannes. Nee, ook de gemeenten die hij stichtte, die kenden het Lucas-evangelie niet. Niet dat ze niet wisten van de geboorte van de Heer Jezus, zeker wel. Maar niet van Lucas of van Matthäus of van Johannes. Ze wisten ervan uit de preken of uit de verhalen die de mensen die de vervolgingen in Jeruzalem ontvlucht waren, vertelden. Waarschijnlijk is het evangelie naar Matthäus eerst geschreven, zo rond het jaar 50. Marcus iets later en Lucas weer later. En voor ons ligt het kerstevangelie dat misschien wel het oudst geschreven kerstevangelie is in de Bijbel. De brief van Paulus aan de Galaten is zo rond het jaar 48 na Christus geschreven. We luisteren dus naar dat oudste kerstevangelie, het kerstevangelie van Paulus aan de Galaten. En het thema is, God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden. God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden. We letten op de tijd van die zending, de tijd wanneer de volheid des tijds, zo zegt Paulus. Het karakter van die zending, het karakter. God zelf komt ten diepste. Als Jezus wordt uit een vrouw, wordt onder de wet, zo staat er. Het karakter. En in de derde plaats het doel van die zending. Een verlossing en aanneming tot kinderen. Dus God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden. We letten op de tijd, het karakter en het doel van die zending. Gemeente, dit kerstevangelie klinkt heel anders dan het kerstevangelie van Lucas, nietwaar? We horen niets van Jozef en van de hoogzwangere Maria die op weg gaan naar Bethlehem. Niets van de geboorte van het kind, dat hij in doeken wordt gewikkeld en in de kribbe wordt neergelegd. En toch, hoewel het zo anders is dan Lucas ons vertelt, heeft Paulus het precies over precies dezelfde gebeurtenis. Als we Paulus in zijn gedachten aan zijn schrijftafeltje zien zitten, dan is Paulus in gedachten in Bethlehem. En dan blikt hij in de kribbe. En dan geeft de Heilige Geest hem licht over het gebeuren. Wat is dat nou precies? Wat is er nou precies gebeurd daar in Bethlehem? God heeft zijn Zoon uitgezonden in de volheid van de tijd. Kerstfeest begon niet in Bethlehem, bedenkt Paulus, maar ten diepste al in de eeuwigheid, ja, in de hemel al. Dat is het. En Paulus schrijft het op. De tijd was vol toen en daar in Bethlehem. Toen zond God zijn Zoon. Wat betekent dat? De volheid van de tijd. Misschien hebben jullie thuis een zandloper. Sommige spelletjes heb je een zandloper nodig. Twee glazen boven elkaar of plastic, doorzichtig plastic. En de bovenste is breed en de onderste is breed. En ze zijn met elkaar verbonden door een heel nauw buisje. En het zand kan er doorheen stromen. Je zet hem op zijn kop en dan duurt het even totdat al het zand in het onderste glas zit. En dan, als dat zo is, dan is de tijd voorbij. Dan is de tijd om. Dan is je beurt voorbij. Nou, toen de Heere God de aarde schiep en ook de tijd schiep, want voor de schepping was er geen tijd. Toen had hij als het ware ook zo'n zandloper in de hemel. Niet echt, maar het is een beeld, dat begrijpt u. En die werd omgedraaid. En dat zand, dat stroomde naar beneden. En dat was de tijd van het Oude Testament. De tijd van de beloften over de komst van de Heer Jezus. De tijd van de wet, zo benadrukt Paulus in zijn Galatenbrief. Maar aan die tijd is een einde gekomen. De zandloper boven was leeg en de zandloper beneden was vol. De volheid van de tijd was daar. Dat was nou de tijd door God bepaald, door God bedacht, dat hij zijn zoon in de wereld zou zenden. Het was de tijd van Gods welbehagen, van Gods wil. En dan gaat het beeld van de zandloper ten diepste mank natuurlijk. Want dat zand in die zandloper, dat valt naar beneden zonder dat wij er wat aan kunnen doen. Maar God heeft elke korrel gedragen. Naar beneden gedragen. En zoals deze wereldgeschiedenis in Gods hand is, zo ook de tijd en elke minuut van ons leven in zijn hand. Hij maakte de tijd vol en hij zond toen zijn zoon naar de aarde. Dat betekent, gemeente, als hij dat doet, dan is dat onafhankelijk van ons mensen. Gelukkig maar, de fariseeën die wilden door middel van het zich strikt houden aan de wetten de komst van de Messias bespoedigen. Dat hij al gekomen was, dat geloofden ze niet. En vandaag kom je die gedachte ook al tegen in het Jodendom. Ooit was ik in Antwerpen en iemand die leidde me daar rond in een synagoge en die vertelde me dat wanneer alle Joden op de aarde zich op hetzelfde moment aan de wet van God zouden houden, dan zou dat het moment zijn dat de Messias zou komen. En ze hebben het wel eens geprobeerd om dat te realiseren op een bepaald tijdstip. Allemaal op hetzelfde tijdstip. Dat is natuurlijk dwaas, want het gaat God niet om het uiterlijk houden van de wet. Het gaat de Heere om het houden van die wetten uit liefde voor hem. En uit liefde voor de naast. En God maakt zich niet afhankelijk van mensen. En God is niet afhankelijk van mensen. Hij is onafhankelijk van. Wij zijn afhankelijk van hem. Ja, dat wel. En van zijn genade. Toen God zijn zoon zond in de wereld, was dat niet omdat hij afhankelijk was van mensen die op hem zaten te wachten, of die om hem verlegen waren, of die tot hem riepen, of die op de uitkijk stonden. Nee. Gelukkig maar. Want de mens is er nooit klaar voor als God komt met zijn heil. Ook niet als de Heer in je leven komt. In je hart gaan werken. Als de Heer in iemand gaat werken, dan gaat hij altijd in diegene werken als hij op de brede weg loopt. En niet als hij zelf al een eindje richting smalle weg is. Nee. Ook kerkmensen vindt hij op de brede weg als hij in zo iemand gaan werken. En dat is vernederend. En verootmoedigend. En tegelijk is dat ook heel erg rijk en vertroostend. Al ben je zo hard als wat. En voor je gevoel zo ver weg van God als wat. God heeft maar aan één woord genoeg. Om het anders te maken. Om je hart te verbreken. Om je aan zijn voeten te brengen. Die jongen van je. Die kleindochter. Jezelf. Al bij zo koud als wat. Ver weg bij de Heere vandaan voor je gevoel. Eén woord van genade is genoeg. Eén blik van de Heere Jezus. Denk aan Petrus die de Heere Jezus verloochend had. En zijn hart smolt weg. Van verdriet. En liefde. Misschien hebt u dat wel eens meegemaakt. Met het heilige avondmaal of in een kerkdienst. Je was zo onvoorbereid als wat. En toch kwam de Heer. En toch maakte de Heer het zo goed. Ongedacht en onverwachts. Genade alleen. Omdat hij niet afhankelijk is van mensen. Zeker, voorbereiding is en blijft nodig, jawel. Voorbereiding op de ontmoeting met de Heer. Afgelopen zondag hoorden we ook dat daarom dat gebed onder die kansel nodig is. Voordat je die kansel opgaat. En daarom is dat gebed in de kerkbank nodig. Voor de dienst begint. Vanwege de ontmoeting met de Heilige God. En tegelijk mijn pleitgrond is niet mijn voorbereiding. En mijn pleitgrond is niet mijn bidden. Nee. Van ons telt niets mee. Hooguit mijn zonde, mijn onmacht, mijn goddeloosheid. Ja, dat klinkt natuurlijk totaal tegenstrijdig. Maar ik bedoel dit. Hij is niet gekomen om zoekers te zoeken. Om zondaren zalig te maken. Om zalig te maken wat verloren is. Hij heeft zijn zoon gezonden in de wereld. In de wereld. Zo staat er. Dat is de zondige wereld. De verloren wereld. En hij zond zijn zoon in de volheid van de tijd. Omdat hij die wereld liefhad. Het was een tijd van duisternis, zegt de Bijbel ook, niet waar? Duisternis, niemand zat op hem te wachten. Immers, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En dat woord wandelt in Genesis of in Jesaja 9 vers 1, dat wijst op een voortdurend wandelen. En het volk dat woonde in het land van de schaduw van de dood. En het woord wonen, dat betekent men zat daar vast. Over hen scheen het licht. Toen Christus in de wereld kwam. En preekte. En dus dat was totaal onafhankelijk van mensen. En tegelijk gemeente... De volheid van de tijd, jawel, dat was alleen maar afhankelijk van God en dat was Gods werk. En tegelijk heeft hij wel zo gewerkt dat er dingen op aarde meewerkten ten goede. De omstandigheden die waren gunstig toen God zijn zoon in de wereld zond. Gunstig in die volheid van de tijd. Er was rust en vrede in het rijk. Dat is belangrijk als dat woord de wereld in moet en als dat woord gezaaid gaat worden. Er waren wegen aangelegd, goede wegen door de Romeinen. Dat is belangrijk, daardoor konden die zendelingen over die wegen gaan met dat woord onder hun arm. En die verstrooiden, die vluchtelingen, die konden ook over die wegen gaan met de boodschap van genade. Er was één taal, Grieks was de wereldtaal in de volheid van de tijd. En dat bevorderde de voortgang van het evangelie. En natuurlijk was er ook keizer Augustus met zijn volkstelling, niet waar? Waar dan Jozef en Maria naar Bethlehem moesten. Dat was allemaal in die volheid van de tijd, maar het was niet zo dat God op die dingen reageerde. Nee, het was zo dat God door middel van die dingen een soort fundament had gelegd. Hij had het zo geleid. En zo leidt de Heere nog. En zo werkt de Heere nog. Hij heeft de tijden in zijn hand. En heeft de wereldgeschiedenis in zijn hand. En heeft de zandloper van u en van jouw leven in zijn hand. En hij regeert elke minuut. Hij regeert alles. En het loopt hem niet uit handen. Hij is trouw en hij houdt zijn trouw tot in eeuwigheid. Het loopt hem niet uit de hand, gemeente. Ook al zien we dat niet met het blote oog. En als we met deze ogen naar kijken, dan denken we van ja, dit gaat toch nooit goed. En dan zijn er 1000 vragen. Waarom? In de tijd van het Oude Testament dachten ze dat ook dikwijls. En toch, gemeente, we moeten leren om niet te kijken met deze ogen, maar we moeten leren kijken met de ogen van het geloof, via de schrift. En dan zien we dat dat kind van Bethlehem met eer en heerlijkheid gekroond is. En dat het de Heere is die regeert. En dat zijn koninkrijk vaststaat en komt. Wel, dat was het eerste. De tijd van de zending van de Zoon. En dan nu het karakter van die komst, van die zending. God zond zijn Zoon geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Het is een groot wonder, gemeente, dat God zijn Zoon zond. God, tegen wie wij gezondigd hebben. Tegen die majesteitelijke, rechtvaardige, heilige rechter. Die maar één vonnis over ons leven kan vellen en moet vellen, de dood. Die God zendt zijn Zoon als redder. Achter dat kind, gemeente, in van Bethlehem, zit de gevende liefde van God de Vader. Hij kwam zelf in zijn Zoon. Hij kwam zelf. God, dat zit, gemeente, in dat woordje gezonden. Als je dat woord letterlijk vertaalt, dat woord gezonden, dan kun je het zo vertalen. Hij heeft zijn Zoon geaposteld. Geaposteld. Er ligt een apostel in de kribbe. Een bode. Een gezant van God. In de tijd van het Romeinse Rijk kon een koning een gezant sturen, een bode, een apostel met een koninklijke opdracht. En wie die apostel ontving, wie die bode ontving, die ontving daarmee de koning zelf, die hem gezonden had. En zo was dat ook in Bethlehem. God zelf komt onder de mensen wonen. God zelf ligt in zijn Zoon in de kribbe, als mens, geworden uit een vrouw. Gelukkig maar, gemeente, op die manier, want anders zou hij ons door zijn grootheid kunnen verschrikken. Anders zouden we misschien verteerd worden vanwege zijn heilige glans en majesteit. Als mens, geworden uit een vrouw. In doeken gewonden. Waarom komt God zo, gemeente? Kijk eens in de kribbe. Kijk eens naar dat kind. Komt hij om u te straffen? Komt hij om te oordelen de levenden en de doden? Kijk eens naar die apostel in de armen van Maria. De gezant door God gezonden in de doeken. Ja, gekomen om te straffen. Om te oordelen. Dit kind. Hij zou sterven voor zondaren. Like Shane, Hij zegt in een preek over deze tekst, Galaten 4. Soms vraagt een bekommerde zondaar: wil God echt dat ik zalig word? Hier is het antwoord. God heeft zijn zoon gezonden. Als God u had willen verderven, zou hij dan voor een lam ten brandoffer hebben gezorgd? Aldus McShane. Nee toch, gemeente. Waarom was dat nodig? Waarom was dat nodig? En we gaan naar het volgende onderdeel van de tekst, want we lezen nog iets. In de volheid van de tijd heeft God zijn zoon uitgezonden geworden uit een vrouw. Hij werd mens geworden onder de wet. Hij werd mens, omdat de mens gezondigd had, omdat de mens de straf verdient, omdat de mens het weer goed moet maken met de Heere God. En er was maar één mens die dat kon, Jezus, God en mens in één. En toch ligt de nadruk hier op dat volgende. Hij werd namelijk mens onder de wet. Gods zoon die ten diepste zelf de wet gegeven heeft aan de mensen. Want God heeft voortijds gesproken door de zoon, zo zegt Hebreeën. Dus ook in die profeten in het Oude Testament en via die profeten. Die wetgever zelf kwam op aarde onder de wet. En hij kreeg zo te maken met allerlei ceremoniële wetten, gemeente. Denk aan de voorstelling in de tempel waar Maria een offer moest brengen omdat ze onrein geworden was. Besnijdenis. Maar dat onder de wet zijn van de Heere Jezus betekent ook dat hij als mens die wet van God moest gaan gehoorzamen. De 10 geboden. Het God liefhebben boven alles en de naast als zichzelf. God had het bevolen, gemeente, dat de wet gehoorzaamd moest worden door de mens. En dat die mens moest sterven als hij zou zondigen. De mensheid heeft niet gehoorzaamd. De mensheid heeft gezondigd. De mensheid is daarom vervloekt. Zo zegt Galaten 3, vers 10. En daarom moest Christus komen onder de wet, om die wet te gehoorzamen als mens. En we zien dat, gemeente. We zien hem onderdanig zijn aan zijn vader en aan zijn moeder. Hij was onderdanig aan een gebrekkige vader en aan een gebrekkige moeder. Was nooit brutaal. Als hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Hij roddelde niet. Er was geen onrecht in zijn mond. Geen bedrog in zijn hart. Nooit. Toen hij leefde onder de wet. Om zo die wet te gehoorzamen en aan God te geven waar God recht op heeft. Dat kan ik niet. Dat kun jij niet en u niet. Weet je dat? Weet je dat? Heb je dat wel eens beleden voor God? Hij kan het wel. Mijn werken zijn te kort en zondig, maar zijn gehoorzaamheid is volmaakt. Hij is geboren, geworden onder de wet. En gemeente, dat heeft in die brief aan de Galaten een nog diepere betekenis dan alleen maar dan dat hij gehoorzaam geweest is onder die wet. Want je komt dat woordje onder vaker tegen in Galaten. Onder de wet. Maar in Galaten 3 vers 10, we citeerden die tekst net al. Onder de vloek. En in 3 vers 22. onder de zonde. Mensen onder de wet, dat zijn mensen die verlost moeten worden. Omdat ze die wet niet kunnen houden, omdat die wet hen veroordeelt, omdat die wet tegen hen zegt dat ze moeten sterven. Onder de wet, dat is in Galaten hetzelfde als onder de macht van de zonde. Onder de wet, dat wil zeggen de verdoemenis, de veroordeling rust op je. Dus als de Heer Jezus onder de wet komt en zo wordt gepreekt aan de gelaten, dan betekent dat dat kind van Bethlehem wilde wegzinken onder die verdoemende kracht van Gods heilige wet. Hij was zonder zonde, jawel. Hij was zonder zonde, gemeente, maar hij is tot zonde gemaakt. En zo onder de wet, geworden onder de vloek. En dan doemt er in die kribbe al een kruis op. Dat is ook kerstfeest. Dat is ook kerstfeest. Er past geen lichtje bij als je daarover nadenkt. Niet dat we tegen lichtjes zijn, natuurlijk niet, maar dat is echt stikdonker. Onder de vloek. In Bethlehem's stal. Niet omdat hij zich uw aardse ellende aantrok. Niet om als mens met u mee te kunnen lijden. Ja, dat ook. Als vrucht van. Maar hij lag daar in de kribbe, gemeente. Omdat er op aarde een plek moest zijn en een plek moest komen. Waar God zijn toorn op kon laten neervallen. In de kribbe ligt een bliksemafleider. Die gekomen is en die geboren is onder de wet. Om de bliksem van Gods toorn naar zich toe te halen. Opdat u gespaard zou worden. Voor goed en voor eeuwig. Dat kinderke klein en dat kinderke teer. Dat was het lam. Het lam van God. Geboren om te lijden, geboren om te sterven, geboren om neder te dalen ter helle. Want hij is geworden onder de wet. Gemeente, dat is stamelen. Wie kan dat vatten? Wie kan dat snappen? Wat is dat een diepe vernedering voor de Heere Jezus geweest? Hij heeft zijn goddelijke heerlijkheid afgelegd. Hij heeft zichzelf vernietigd. Dat betekent in Filippenzen 2, tot niet gemaakt, tot niet gemaakt. De gestalte van een knecht heeft hij aangenomen, gehoorzaam tot de dood des kruises. En de kruisdood was door God vervloekt. Gemeente, in wiens hart leeft het nu? Komt, laten wij aanbidden. Komt, verwondert u hier mensen. Ben jij het? Zo mens onder de wet. Zo'n mens die gaat inzien dat God hem in zijn genade opzoekt. Op de plek waar je bent. Op de plek waar je van nature niet veilig bent. Vanwege de zonde die op je rust. De brede weg. Wat een wonder, gemeente. Wat een wonder. En gemeente, de Heere zoekt het behoud van alle mensen. Hij wil niet dat enige verloren gaat, zo lezen we in de Bijbel. Maar nu zijn er zoveel mensen die wel zingen, komt laten wij aanbidden. En komt verwonderd u hier mensen. Maar zonder dat er iets van aanbidding en zonder dat er iets van verwondering in hun eigen hart te vinden is. Omdat ze zich niet schamen voor God. Omdat ze nooit gebogen hebben voor de Heer. Niet inzitten over hun schuld. En over wat de Heer waard is. Volmaakte liefde. Volmaakte dankbaarheid. Volmaakte lof. Ja, alles. Zoveel mensen die zich daar niet druk om maken. De Heer niet kennen. Onbekeerd. Of die denken het zal wel goed komen. Dan leef je eigenlijk zonder de wet. Paulus zegt dat in Romeinen 7 vers 9. Hij zegt nou ja, zonder de wet leefde ik eertijds. Hij kende de geboden natuurlijk wel. Natuurlijk kende hij de geboden. Hij was een geleerde fariseer en hij hield ook wel wat wetten. Jawel, heel nauwkeurig zelfs. Maar hij hield die wetten op de verkeerde manier. Hè? Hij had daarin de Heere niet lief boven alles. En zijn naaste niet als zichzelf. De liefde die ontbrak. En dan ontbreekt alles, gemeente. En hij zat er niet over in. Hij kon het er keurig in uithouden. Maar toen het gebod kwam, zegt hij. En dat is het werk van Gods geest. Toen is de zonde levend geworden. Romeinen 7 vers 9. Toen kreeg hij daar last van dat hij niet kon leven zoals God het van hem vroeg. Dat hij schuldig stond voor God met zijn beste bedoelingen. En met zijn beste werken. En met zijn vermeende braafheid. Eerst leefde hij zonder de wet. Maar nu onder de wet. En hij ging zien wie hij was in Gods oog. Hij stond voor de spiegel en hij zag zichzelf zondig en onrein. Ben jij dat? Ben jij dat? Besef je daar iets van? Iets of iets meer? Maar veel meer dan iets, ach gemeente, een klein begin. Als je maar niet verder kunt, als je maar niet verder gaat zonder de Heere Jezus en zonder het borgwerk van de Heere Jezus, zonder hem aan te roepen, zonder hem te voeten vallen. Die zaligmaker die wet volkomen gehouden heeft. De bliksemafleider met een hoofdletter die jouw ongehoorzaamheid wegdraagt. Gemeente, ons leven kan zomaar voorbij zijn. Ons leven kan zomaar voorbij zijn. Maar die zaligmaker is er, gemeente. Door God gezonden, door God gestuurd, geworden onder de wet. Met dit als doel. Mensen die wet niet kunnen houden. Mensen die schuldig staan. Om zulken te verlossen. Niet te helpen. Te verlossen. En dan zijn we bij het laatste, gemeente. Hij is gekomen in de volheid van de tijd. Dat was de tijd. En we hebben gelet op het karakter vervolgens. Dat was het tweede. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. En nu het doel. Waarom heeft God hem in de kribbe van Bethlehem gelegd? Daar in de doeken gewonden. Om te verlossen. En om aan te nemen. Ons die onder de wet waren, zegt Paulus. Joden en heidenen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden krijgen. Dat is het doel van kerstfeest. Verlossing en aanneming tot kinderen. Wie verlost is door dit kind, die is een kind van God. En die mag met alle reden, met alle recht ook Abba, Vader zeggen. Hoewel er best enige tijd overheen kan gaan, gemeente. Voordat je daar zicht op krijgt. God als Vader leert kennen. En leert liefhebben. En leert vertrouwen. En leert eren. En ik zeg dat bewust zo, omdat we God wel gemakkelijk vader kunnen noemen. Maar dat kan toch niet zonder hem eerbiedig als vader lief te hebben. En met hem te leven. En afhankelijk van hem te zijn. Dat kan toch niet zonder voor het gezag van vader te buigen. En dat komt daarin mee, gemeente. Als het gaat over de Vader in de Bijbel, God de Vader, dan heeft dat niet alleen met liefde te maken, maar dat heeft ook alles met gezag te maken. Die Vader wil geëerd worden. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Zo vraagt God in Malachi. Verlossen en aannemen. Degenen die onder de wet waren. Nou, dat eerste, dat is bekend natuurlijk. Hè? Verlossen, de naam van het kind is immers Jezus. De Heere verlost. De Heere maakt zalig, betekent dat. Het woord dat Paulus hier gebruikt, dat wijst op vrijkopen. Vrijkopen. Op een andere plek, daar hebben de Statenvertalers het woord ook vertaald met uitkopen. De tijd uitkopen. In Efeze kom je die uitdrukking tegen. Hetzelfde woord. Een slaaf die kon gekocht worden, die kon vrijgekocht worden op de slavenmarkt. Dat kan de slaaf niet zelf. Daar heeft een slaaf geen middelen voor. Dat moet een ander doen. Denk aan die slaaf op de slavenmarkt, gemeente, die gekocht werd door een rijk man. En die rijke man die slaaf kocht, die zei vervolgens tegen die man van nou ben je vrij om te gaan en te staan waar je wil. Ik koop je en dan ben je nu vrij. En wat zei die slaaf toen? Ja, maar dat wil ik helemaal niet. Mag ik gaan en staan waar ik maar wil? Ik wil bij u blijven, want u hebt mij gekocht. U hebt mij vrijgekocht. Nu wil ik bij u blijven uit liefde en uit dankbaarheid. Nou, dat is dat woord verlossen. Wij kunnen onszelf niet vrijkopen, gemeente. Maar dit kind van Bethlehem, hij kan het en hij doet het. Hij koopt vrij omdat hij onder de wet kwam. Omdat hij de vloek droeg. En omdat hij zo de prijs betaalde. Hij verlost van de wet. Hij verlost van de vloek van de wet. Van de zonde. En hij betaalt met zijn volkomen werk aan de Vader. En wat doet dat kind nog meer? Door die verlossing zorgt hij ervoor dat je de aanneming, tot kind krijgt. Dat doet hij zelf niet, gemeente. Je wordt geen kind van de Heere Jezus. Nee, een ware gelovige, dat is een kind van God de Vader. Maar altijd dankzij de Heere Jezus, altijd dankzij het offer van de Heere Jezus, dankzij de prijs die de Heere Jezus betaalde om vrij te kopen. En zo kan een kind van de duivel een kind van de Vader worden. Nou, daarom zond God zijn Zoon, de Heere Jezus, om mensen onder de wet te verlossen, te trekken tot zijn Zoon, om ze aan te nemen tot kinderen. En dat gebeurt de gemeente wanneer een slaaf is vrijgekocht met de gehoorzaamheid en de vloekdood van het kind van Bethlehem. Hij zegt niet, nee, je kunt gaan. Hij zegt, je bent vrij. En mijn kind. En zo iemand die vrijgekocht is, die wil niets liever dan bij die Heere blijven. En van die Heere houden. Hoe krijg je daar deel aan? Nou, dat doet de Heilige Geest, gemeente. Dat werkt de Heilige Geest. De Geest die je het geloof schenkt. Die je leert geloven. In wat het woord zegt. over wie jij bent en over wie de Heer is. Die je zicht geeft, kennis geeft van die twee dingen, zonde en genade. Hij leert je er iets van dat persoonlijke, dat je onder de wet bent. Onder de zonde, onder de vloek, zoals Paulus dat in de Galatenbrief duidelijk maakt. En daar ga je nou voor buigen. Dan ga je toestemmen. Op één hoop met de wereld. Dan kijk je op niemand meer neer. Dat leert de Heilige Geest je. En dan probeer je de Heer te dienen door die wet te houden. Of door je eigen werken of wat dan ook. De Heilige Geest die zorgt ervoor dat je daar nou moe van wordt. En dat je gaat inzien dat je daar niet verder mee komt. Dat jouw eigen betaalmiddelen ontoereikend zijn. En dat er maar één ding overblijft, één iemand. De Heere Jezus alleen. Die Zoon gezonden om te verlossen en om aan te nemen. Dat is dat geloof waar Paulus over spreekt in vers 26 van het vorige hoofdstuk. 3 vers 26. Eén weg. En die weg is Jezus. Kind van God. Door het geloof in Hem. En dat is nog steeds weer nodig, gemeente, dat Hij je houvast wordt. En dat Hij je houvast ook blijft. Die gemeente van de Galaten, gemeente die was ontstaan door middel van de prediking van Paulus. Ze ontvingen de Heilige Geest door de prediking van het geloof. Galaten 3 vers 2. Maar ze gingen geleidelijk weer over naar een ander evangelie. Zo maakt hij duidelijk in het eerste hoofdstuk. 1 vers 6. Christus alleen, Christus alleen. Nee, die besnijdenis, die is ook nodig. Dwaalleraars, noemt Paulus de mensen die dat preken. En ze hebben de gemeente dwaas gemaakt, uitzinnig. Hoe bestaat het? En tegelijk, gemeente, is dat misschien ook wel herkenbaar. Als de Heer je het geloof heeft geschonken en je mocht zien op de Heer Jezus Christus. Op dat kind van Bethlehem. Het werd kerstfeest in je leven. Misschien wel Goede Vrijdag en Pasen erbij. Mocht aangaan aan de tafel van de Heer. Maar er kwamen andere tijden. Tijden dat je dat niet zo beleefde. Tijden dat het koud werd van binnen. Wat ga je dan doen? Wat ga je dan doen? Als je er last van krijgt, tenminste. Soms kan je het er zo lang aan uithouden, niet? Onbestaanbaar, onvoorstelbaar. Maar dan ga je aan het werk. Dan ga je op je knieën. Dan ga je de Heere zoeken, lezen. Vaak heeft de achteruitgang in de genade daar ook mee te maken, gemeente. Of door die ene zonde toe te laten in je leven. Of niet te bestrijden. En toch gemeente, door die middelen weer te gebruiken, hoe goed dat ook is. Op zichzelf genomen is dat tekort. Christus is nodig, Christus opnieuw, dat Hij je opzoekt. En dan kan Hij gebruik maken van die middelen, jazeker. Maar uiteindelijk moet je niet in die middelen gaan eindigen. Maar in de Heere alleen. En neerknielen bij de kribbe van Bethlehem. Die verbonden is aan het kruis van Golgotha. En daar belijdenis doen. En daar zien hoe God hem zond. Van zijn hart gescheurd. Overgegeven aan een wereld, een zondige wereld, verloren en in schuld geworden onder de wet, onder de vloek. Om aan het kruis te eindigen, waar God inderdaad zijn toren uitgoot over zijn kind. Ik kan de Heere nooit geven wat de Heere van me vraagt. Nooit, nooit. Maar Hij, dit kind alleen, Hij wel. Mijn werken tekort. Ze zijn tekort, maar zijn gehoorzaamheid is vol en genoegzaam. Hij is geboren als het lam dat de slachting geleid is geworden om vrij te kopen. Opdat ik verlost zou worden en aangenomen zou worden tot kind van de Vader. En om dan ook door die Heilige Geest als kind te leren leven. Abba, Vader te zeggen. En dat heeft dan ook gevolgen, gemeente. Want dan ga je die Vader ook eren. Die Vader die zijn Zoon zond. Dan ga je die Zoon eren, gezonden door de Vader. Omdat Hij geboren wilde worden onder de wet. Omdat Hij tegen de Vader zei, Vader, laat mij die bliksem maar treffen die mijn volk verdient. Maar dan ga je ook die geest steren die je zo nodig hebt om voor die Heere te leven. Om die Vadernaam te leren spellen. Om de Heere te gehoorzamen. Om te leven en te wandelen door het geloof. God zond zijn Zoon. God zond zijn geest. Hij deed het alles. Jezus, Hij deed wat wij niet kunnen. Opdat wij het zouden leren. Drie-enig God. U zij al de eer. Amen. zullen we danken. Ja, Heere, daar loopt het op uit. U zij de lof in eeuwigheid. De engelen, ze zongen het ons voor. Heere, zij God in de hoogste hemelen. En u, Heere Jezus, toen u op aarde was, u hebt het niet alleen gezongen, maar u hebt het ook in uw leven laten zien. U zij de lof in eeuwigheid. Heere, leer ons dat lied. Geef dat dat ook ons verlangen wordt. Vanwege uw goedheid. En vanwege uw genade. Heere, hoe zullen we ontkomen, ontvlieden, als we op die grote zaligmaker geen acht slaan? O, geef het, Heere, aan jong en oud, dat we niet meer zonder de Heere Jezus kunnen en willen en gaan. Aanvaard onze dank, vergeef het gebrekkige en zondige. En wees met ons deze avond. Ook als we alleen zijn. Ons alleen voelen. Als we in rouw zijn. Als we zorgen hebben om de gezondheid van geliefden. Als er bij gewaakt wordt. Of wat ook maar. Heere, neem ons onder uw hoede. Breng ons morgen samen met de kinderen van de gemeente. En geef ons als gemeente dan ook een gezegend kerstfeest. Een gezegende samenkomst. En wilt u dan ook in ons midden zijn? Ja, Heere, geef ons zo uw zegen. We hebben het niet verdiend. Maar Heere, u neemt redenen uit uzelf, hoorden we. En u handelt en u werkt onafhankelijk van mensen. Maar u wilt er wel om gebeden zijn. En zo bidden we. Heere, wilt u neerdalen. Ook morgen vanuit die hoge hemel in het woord. En in de zang. Want u hebt ook gezegd in uw woord. Uit de mond der kinderen. Dat gij u lof toebereidt. Heere, mag ook dat zo zijn morgen. En wilt u zo aan ons denken en ons bidden horen uit genade om Christus wil. Amen. We zingen uit de lofzang van Maria het 7e vers. Zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op. Lofzang van Maria vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.